Goedemorgen. Beetje sneller dan ik verwacht. Mijn beurt. Maar goed, het is altijd goed als we een tijd van aanbidding hebben. Dat we de Heer mogen eren met alles wat in ons is. Dat zegt Gods woord ook. Dat zeggen de psalmen. Hey, dat we de Heer mogen eren met alles wat in ons is. Ik zat gisteren op een feestje. En dat was van een plechtige communie. Dus we waren uitgenodigd. En nadien was er een feestje. En ik zou zeggen, het was zeer uitbundig. Welke muziek, dat vertel ik je niet. Maar in ieder geval, het was uitbundig. En ik moest eraan denken gisteren van, hoe staan wij? Zijn wij zo uitbundig voor de Heer? Zijn wij zo enthousiast voor de Heer? Brengen wij alles wat in ons is voor het aangezicht van God? Ik moest eraan denken toen David, toen ze de ark naar Jeruzalem brachten. David, hij danste voor de ark, staat er. Zodanig dat zijn vrouw, dat ze uit het venster keek en zei, wat een, ik zal het maar op zijn West-Vlaams zeggen, wat een onnozelaar. Wat is die daar aan het doen? Er staat, hij danste, huppelde in zijn ondergoed eigenlijk. Heel straf vind je niet. Van mij moet je niet in ondergoed staan. Hè? Versta me niet verkeerd. Maar er was vreugde. Er was enthousiasme. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als kinderen van de Heer, dat we dat die vreugde bewaren. Dat we dat enthousiasme bewaren in Gem. Want het is allemaal tot eer van Gem. Alles wat we doen en laten. En ik hoop dat we ook deze morgen, dat we dingen kunnen bijbrengen die ons, als het ware, dichter nog bij de Heere brengen, alhoewel dichter, wat is het woordje dichter bij de Heer? De Heere is alomtegenwoordig. Hij is in u. Dat zegt de Bijbel ook, wanneer u tot geloof komen, dan is de Geest met u en hij zal in u zijn. En dat is geweldig, dat mogen wij elke dag, daar mogen wij van bewust zijn, dat de Heere heel dicht in ons leven is. Wij zijn eigenlijk een tempel van de Heilige Geest. Dat zegt Gods woord ook. We zijn een tempel. En daarom is het juist heel belangrijk hoe wij ook met deze tempel omgaan en hoe wij deze tempel vullen. Met wat vullen wij het? Dat is ook heel belangrijk. Daarom willen wij ook vanuit het woord vandaag dingen gaan lezen. Ik hoop dat we allemaal een kwaliteitstijd hebben met elkaar. Mekaar ontmoeten. Dat is een van de mooiste dingen die je maar kunt indenken. Ik heb verhalen gehoord van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Engelse soldaten die 5 jaar van huis en van alles verwijderd waren. Ze misten elkaar, dat moet iets verschrikkelijks geweest zijn. Maar wij hebben de vrijheid, we hebben de gelegenheid om elkaar regelmatig te ontmoeten. We zijn kinderen van de Heer. We zijn koningskinderen. We zijn priesters en koningen. We hebben allemaal die titels. En die mogen we dragen met vreugde voor het aangezicht van de Heer. En daarom juist willen wij ons buigen over het woord. Ik hoop dat we allemaal nog wakker zijn. En dat we allemaal nog scherp staan. Dat we kunnen luisteren. Er was een... op een bepaalde plek. Er was een dienst bezig. En er stond een man op en die wandelde midden in de prediking, wandelde hij weg. Dus de man die de prediking bracht, die schrok even, die zegt van, oei, heb ik iets verkeerds gezegd? Na de dienst komt zijn vrouw en die zegt ze, dominee, zegt ze, je mag mijn man niet kwalijk nemen dat hij weggewandeld is. En zegt de dominee, ja, zegt hij, ik vond het wel een beetje raar midden in mijn prediking. Maar ja, zegt ze, als hij in slaap valt, dan heeft hij last van slaapwandelen. Hij was weggewandeld. Maar goed, ik hoop dat er hier niemand slaapwandelt. Nee. We gaan lezen uit 2 Koningen, hoofdstuk 2. Ik hoop dat we allemaal die geschiedenis kennen. Bij mij staat de titel, bij de NBG, dat er staat Elia ten hemel opgenomen. Er staat een heel merkwaardig verhaal. Die eigenlijk een beetje, als je het leest, een beetje chaotisch lijkt. Als je het leest, dan zeg je van, hè, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Elia die weet dat hij zal opgenomen worden. En Elisa, denk ik, wist dat ook. Maar Elisa wordt hier op de proef gesteld. En hij gaat door allerlei dingen heen. Maar dan uiteindelijk zegt Elisa, of Elia tenminste, in vers 9. Gaan we even lezen. Hoofdstuk 2. 2 Koningen hoofdstuk 2. Sorry. We mogen achter ook bijnemen. 2 Koningen, hoofdstuk 2, vanaf vers 8. Daar staat, daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat ze beiden door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens, wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide, hij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. Ik vind het een hele merkwaardige tekst. Geloven wij vandaag nog in wonderen? Geloven wij dat we een God van wonderen dienen? Het is belangrijk dat we daar besef van hebben. Dat we een God hebben die eigenlijk, ja, bij hem is alles mogelijk, zegt het woord van de Heer. Zou voor mij iets te wonderbaar zijn, zegt de Heer. En daarom mogen wij altijd vanuit geloof, vanuit vertrouwen staan naar God toe. En ik hoop dat we allemaal samen streven naar kwaliteit in ons leven. Christelijk leven en kwaliteit, een kwaliteitsleven. Kwalitatief goed bezig zijn. De Bijbel is heel duidelijk daarover. Als we de Bijbel lezen, dan hebben wij eigenlijk kwaliteitstijd met de Heer. En het is dus belangrijk wanneer wij het woord lezen, dat we ook altijd bidden dat de Heilige Geest ons verstand opent. Zodanig dat we een juiste kijk hebben op het woord van God. Dat is al een hele klus. Als wij daarmee bezig zijn en zeggen, Heer, opent ons verstand. In Matthäus 24 staat heel duidelijk dat Jezus dat er staat. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schrift verstonden. Daarom vroeg de Heer ook, begrijpt hij wat gij leest? Dat zien we ook toen de kamerling van Moreland, toen hij de boekrol aan het lezen was, dat Filippus, dat hij vroeg, begrijp je wat je leest? En toen zei die man, als niemand mij uitleg geeft, hoe zou ik het kunnen begrijpen? En toen hadden ze het eigenlijk over de Christus. En toen kon Filippus ook het getuigenis brengen. Dit is leiding van de Heer. Dat is leiding rechtstreeks vanuit het woord van God. Sowieso, wanneer we de Bijbel lezen, hebben wij altijd een dubbel deel. We hebben het Oude Testament en we hebben het Nieuwe Testament. En ik zeg dat vaak, het Oude Testament kan niet zonder het Nieuwe Testament, maar het Nieuwe Testament kan ook niet zonder het Oude. Het hoort bij elkaar. En wij hebben vaak de neiging om daar een onderscheid in te maken. En te zeggen, ja, maar het Oude is het Oude. De Bijbel, als de Bijbel dan spreekt van, Paulus spreekt erover van het Oude is niet ver van verdwijnen. Maar dan heeft Paulus het niet over de schrift. Dan heeft hij het over bepaalde situaties die toen aan de orde waren. Maar hij heeft dus duidelijk gesproken ook dat het oude en het nieuwe bij elkaar passen. Daarom, ik zou zeggen, lees afwisselend. En met de verwijzingen enzovoort, lees afwisselend het oude en het nieuwe testament. En dat is ook al één van die dingen die hier staan, dat Elisa eigenlijk een dubbel deel vroeg. Verlangen wij dat dubbel deel? Dat we daar gebruik mogen van maken van dat dubbel deel? Dat is heel belangrijk. Ik wil de vraag stellen. Dat mag ik aan mezelf ook stellen. Zijn wij tot geloof gekomen? Dat is een belangrijke vraag. Waarom? Omdat Paulus ook zegt, onderzoek jezelf of je wel in het geloof bent. Want dat is heel belangrijk voor de volgende stappen die we dan zetten. Sta ik wel in geloof? En dat kan ik niet voor jou zeggen en jij kunt het niet voor mij zeggen. We kunnen onszelf daarin heel diep onderzoeken. Of ik wel in dat geloof sta. In dat kwalitatief hoogstaand geloofsleven. Want we hebben het zo hard nodig als christenen om in dat geloofsleven te staan. Trouwens, de Bijbel is heel formeel, heel duidelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Daarom, als we stilstaan bij het geloofsleven, dan is dat fenomenaal. Wij mogen, als het ware, onze verbeeldingskracht laten gaan in geloof. Natuurlijk altijd vanuit het woord van de Heere. We moeten ons niets gaan voorstellen die er niet is, als het niet in Gods woord staat. We kunnen misschien suggereren dat er andere dingen zijn enzovoort, maar het gaat hier over wat staat er in Gods woord. En geloof, dat is fenomenaal. Dat is iets geweldigs. Vroeger zongen wij een lied. O, vol blijdschap mag ik weten dat we reizen langs de maan, over zonnen en planeten, achter onze heiland aan. En dan zie ik sterren wemelen aan het wonder hemeldal. Of zoiets. Dus tot ik aankom met de Heere in de hemelen. Dat verwijst uiteraard naar opname. Naar iets wat te gebeuren staat. En dat voorgelezen gedeelte is eigenlijk, heeft daar heel, om maar niet te zeggen, alles mee te maken. Het Oude Testament toont aan wat er ook in het Nieuwe Testament zou gaan gebeuren. En dat is fenomenaal. Weet je, als we de definitie van geloof nemen, dan staat dat in Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat de definitie van geloof beschreven. En de definitie van geloof, vanuit het Grieks staat, kennen we dat allemaal? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Beetje lastige tekst, vind je niet? Maar ze is zo rijk. Ze is zo rijk. Als we dan overgaan eigenlijk naar het Hebreeuws, wat vanuit het Hebreeuws de bedoeling is, dan staat er heel duidelijk dat het zich gaat over het moet je beheersen. Het moet je bestaan helemaal beïnvloeden. Je moet er door geleid worden. Dat is de Hebreeuwse vertaling. Ik ken geen Hebreeuws als dusdanig, maar ik heb een beetje opzoekwerk gedaan. Maar het komt erop aan, ook vanuit het Hebreeuws, dat onze totaliteit daarin moet zijn. En ik weet, we zijn allemaal onderweg, we zijn allemaal op weg. We hebben allemaal onze uitdagingen. Maar het is dus heel belangrijk dat we ons ook focussen op de Bijbel. Op wat Gods woord zegt. Uiteraard, we focussen ons op de Heer. Hij is de voleinder des geloofs, staat er geschreven. Heel duidelijk. En voleinder, met de hoofdletter, dat is Jezus Christus. Wij mogen op Hem vertrouwen dat we ook zullen gevoed worden in ons geloofsleven. Deze kwalitatieve geloofshouding en die hartsgesteldheid, dat vinden we hier ook terug bij Elisa. Elisa was eigenlijk iemand die, ja, waar zoveel kan over verteld worden. Je kunt er boekdelen over vertellen over deze man. En heeft ons heel veel te leren. Ook wat onze dag van vandaag, ons leven betreft. We kunnen daar heel veel van opnemen. Elisa is eigenlijk een prachtig voorbeeld van getrouw zijn. Een prachtig voorbeeld van reageren op wat van de Heere is. En dat is ook voor u en mij. Dat telt ook voor vandaag, absoluut. Daarom heb ik ook gevraagd, zijn wij tot geloof gekomen? Want de Bijbel is heel formeel als er staat, ons geloof zal beproefd worden. Of we het nu graag horen of niet, maar ons geloof zal beproefd worden. Omdat het kostbaarder is dan verhankelijk hout. Al wat ik zeg is Bijbels. Staat ook in de Bijbel heel duidelijk geschreven. We zullen dus beproefd worden. We zullen gelouterd worden. En ik weet niet of hier mensen zitten die een beetje van hout smelten kennen. Dus om het zuiver en zuiver en zuiverder te maken. Dus hout wordt gesmolten. En weet je wanneer hout klaar is? Wanneer het goed is? Als je jezelf kan spiegelen erin. Dan is hout klaar. Er zit een diepe les in voor ons. De Heere wil ons iedere keer weer opnieuw echt, laat ons zeggen, leiden, zodat ons geloofsleven steeds sterker geankerd wordt in hem. Of gefundeerd is in hem. Ik heb in de funderingen gewerkt. Dus als het gaat over goed stevig staan in de Here, in het geloofsleven. Want tenslotte, zolang we hier op aarde zijn, zegt de Bijbel heel duidelijk, strijd de goede strijd des geloofs. We zouden daar ook heel veel kunnen over zeggen. Strijd de goede strijd des geloofs. Kwalitatief geloofsleven, dat vraagt inzet. Dat is niet zomaar eventjes op zondagmorgen een dienst bijwonen, wat prachtig is, wat mooi is. Dat doen wij bijna 50 jaar, bijna ononderbroken. Alleen als we op vakantie zijn of als er iemand ziek is. Dat is iets anders. Maar anders hebben we altijd gezorgd dat we aanwezig waren. En dat is ingebakken in ons leven. Zodanig dat we ook elkaar kunnen en mogen opbouwen in ons geloofsleven. Dus Elisa spreekt boekdelen. Als we een beetje de Bijbel kennen, we weten Elisa, hij had 5 jaar theologie gestudeerd. De hogeschool gedaan enzovoort. Maar dat is het niet. Hè? We weten beter. Elisa was eigenlijk een boerenzoon. Was iemand die achter de ossen liep, het land aan het ploegen was enzovoort. Er zit ook een diepe les in voor ons. Vandaag de dag moeten we allemaal ergens een graduaat hebben, moeten we een diploma hebben, moeten we van alles hebben. Als we terugkijken naar de Bijbel, Petrus, de gewone visser, die niet eens kon schrijven. Als we geroepen zijn, God kijkt daar doorheen. En hij weet wat in jou is. Hij weet wat in mij is. Hij weet wat we aan kunnen. En daarom is het zo belangrijk dat we leven in hem. Want hij laat het beste uit u en mijn leven komen. Wat er in ons zit, zal eruit komen als wij met de Heer wandelen. We zien dat Elisa, of als we de geschiedenis kennen, Elisa was aan het ploegen. En Elia had de opdracht gekregen om Elisa ook te roepen tot het ambt van profeet. Hij zou in de plaats komen van Elia. En wat zien wij? Elisa, hij antwoordt daar direct op. Wij kunnen ons afvragen, ja, maar ja, als nu iemand mij zou roepen en zegt, kom maar hier en volg mij. Ja, wat gaan we doen? We hebben ons huis, we hebben onze bezittingen, we hebben alles. Moeten we dat achterlaten of wat moeten we doen? Natuurlijk, hier was meer aan de hand. Elia was een zeer bekend profeet. En Elisa kende ook Elia. En hij wist, wauw, als die man roept, dan ga ik daar ook antwoord op geven. En hij antwoordde heel duidelijk met het offeren van die ossen die aan het ploegen waren. Je kent toch de geschiedenis een beetje? Moet je maar eens thuis lezen op je gemak. En hij volgde direct de Heer. Dat is ook zo met de 12 discipelen. Toen die geroepen werden, Jezus kwam niet van ergens uit het niets. Zij hadden al gehoord van de Heer. En toen ze van de Heer gehoord hadden, toen lieten ze alles achter en volgden hem. Dat is radicaal zijn. Bestaat het nog de dag van vandaag? Bestaat het nog? Ik ken vandaag nog mensen die zeggen, ik kies om met de Heer te gaan. Ervoor te gaan. Voor ons is dat een beetje moeilijk te begrijpen. Wij gaan direct zeggen, ja maar ja, je moet toch gaan werken voor je held en je moet dit en dat. Maar er zijn mensen die van de dag van vandaag die stappen zetten. Ik ken iemand die heel recent, is nogthans al redelijk van jaren, maar die is vertrokken op zending. En dan nog in een heel moeilijk land. Maar het is mogelijk. Als God ons roept, zijn wij bereid om te luisteren. Dat is een vraag die ik in ons midden leg. Mag de Heer ons nog roepen? Durven wij nog bidden? Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat is heel belangrijk. Ik weet wel, niet iedereen zal geroepen worden naar Borneo of naar Madagaskar of wat weet ik veel. Maar de Heer heeft een plan. Hij heeft een doel met uw leven, met mijn leven. Maar durven wij daarvoor te bidden en te zeggen, Heer, wat wilt Hij dat ik doen zal? Want ik wil in uw wil staan. Ik wil volbrengen datgene wat u over mijn leven geschreven hebt. En het is nog de tijd. Want er is weinig tijd nog om dat te doen. Ik ben ook al op een bepaalde leeftijd. En ik denk, als de Heer niet eerder terugkeert, heb ik nog wel te goed, hoop ik. Maar dat wordt korter aan de andere kant. Maar mijn bede is, Heer, laat uw wil geschieden in mijn leven en door mijn leven heen. God zoekt mensen die hem onvoorwaardelijk volgen. Zonder voorwaarden. Ja, maar Heer, ik wil eerst dit en ik wil eerst nog dat. Nee, de Heer zegt, volg mij. Kom achter mij aan. De Heer gaat voor. En dit is ook echt een oproep. Want hier zien we ook dat het erop aankomt om een radicaal volger van Jezus te zijn. Sommigen gaan zeggen, ja, maar je bent een Jesus freak. Vroeger zongen wij in de jeugd, I'm a radical follower of Jesus. En dat deden wij ook. We gingen de straat op met muziek, met megafoons. En we verkondigden het evangelie. We waren radicaal. En soms mis ik dat ook een beetje bij mezelf. Een beetje veel soms. Gewoon die spontaniteit, dat getuigenis die we mogen en kunnen brengen. Maar we zitten altijd op de loer, hoor. Gisteren waren we op een feestje en we hebben enkele mensen kunnen aanspreken en vertellen wie Jezus is. Met het resultaat dat misschien een jong koppel bezoek zal brengen in de kerk, in de gemeente. Prachtig, mooi, hè? Als we mogen zaaien en hopen dat ze dan dat het zaad in goede aarde valt en dat het vrucht zal dragen. Maar altijd op de loer liggen. Iemand zei ooit, een voorganger die zei van, je moet altijd leunen richting evangelisatie. En ik weet, we moeten dat niet klakkeloos doen. Je moet niet ergens in een bureau binnenkomen. Als God dat op je hart zou leggen, dat is iets anders. Maar daar altijd ook heel, laten we zeggen, finessig mee omgaan. Met fijngevoeligheid. En mensen gaan dat aannemen. Mensen gaan daar naar luisteren. Of ze het dan gaan toepassen, dat is iets anders. Maar dus altijd leunen richting evangelisatie. Elisa, hij wist dat Elia zou worden opgenomen. En toen zien wij iets heel merkwaardigs. Elia die zegt, de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Dus huisgods, Bethel wil zeggen huisgods. En Elisa, die was vastberaden, die zegt, waar jij gaat, daar ga ik mee. Ik ga volgen. Prachtig voorbeeld van getrouw zijn. Want hij zegt erbij, zowaar de Heer leeft en ik leef, ik zal je niet verlaten. Dus Bethel betekent huis des Heren. Geloof verlangt naar de tegenwoordigheid van God. Wist u dat? Als we in geloof staan, gaan we ook verlangen dat er een tegenwoordigheid van de Heer is. En dan heb ik het niet over kippenvel, over van alles wat er kan. Dat kan. Als de tegenwoordigheid van de Heer er is, dan gebeuren er soms dingen. Maar we weten, de Heer is dicht bij ons. Toen zegt Elia een tweede maal, blijf hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. En wederom zien wij Elisa, die zegt, vastberaden. Ik ga mee als jij naar Jericho gaat. En uiteindelijk, de derde maal, gaan ze naar de Jordaan. En de betekenis van de Jordaan, dat is, als je de Jordaan oversteekt, dan kom je in de vrijheid terecht. Dat is het symbolisch. Dat is heel symbolisch. De Jordaan, we zien dat verschillende keren in de Bijbel. Als je de Jordaan oversteekt, kom je in de vrijheid. Waar werden de mensen gedoopt? Meestal in de Jordaan. En dan kwamen ze in de vrijheid terecht. Gedoopt worden is in de vrijheid terechtkomen. In gehoorzaamheid aan de Heer. Dat is heel belangrijk. En Elisa, hij wist, ik ga hier mee. Wat je ook zegt, wat je ook doet. Hij gaat door deze dingen heen. En hier staat in dat voorgelezen gedeelte, moet je maar iets thuis lezen, staat er iets heel merkwaardigs. Daar kwamen 50 profeten. Om te vertellen wat er zou gebeuren. Maar die stonden, zegt de Bijbel, op een afstand te kijken wat er allemaal zou gebeuren. Als we de vergelijking maken, twee mensen ten opzichte van 50, twee die actief bezig waren en 50 die van ver stonden te kijken wat die twee zouden doen. Dat is niet de bedoeling van God. De Heer wil dat we allemaal actief zijn. Dat we allemaal staan voor wat de Heer ons gezegd heeft. Wat de Heer ons geboden heeft om te doen. Dat is een heel belangrijke les voor u en mij. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, de getrouwen zijn weinigen. In den landen, staat er in een oude vertaling. De getrouwen, mensen die ervoor gaan, die zeggen we hebben elkaar nodig. We gaan ervoor. Dat is een prachtig voorbeeld hiervan. Want geloof, het kenmerk daarvan is ook getrouwheid. Getrouw zijn door alles geen. Trouw door de zure appel geen. Maar getrouw blijven. Recent hoorde ik ook met mijn jongste zoon, die woont in Friesland. Dat is een hele eind van hier. En een bepaald moment waren er moeilijkheden in de gemeente. En toen mijn vrouw en ik hebben hem met zijn vrouwtje samen aangemoedigd om te zeggen van, hij blijft doorgaan. Ze zijn er doorheen gegaan. Ze zijn dankbaar, want er gebeurt iets fenomenaals. Er komt doorbraak. Na strijd komt er overwinning. Halleluja. Dan moeten we durven geloven. Ik heb het nog nooit anders geweten. We zijn bijna 50 jaar met de Heer op weg. En ik heb het nog nooit anders geweten dat we uitdagingen krijgen. Ons geloof wordt beproefd of we wel echt zijn in dat geloofsleven. Of we staan voor het woord van de Heer. En doorzetten ook in de Heer. En hier zien wij ook, wanneer we in dat geloofsleven staan, durven wij ook vragen aan de Heer. Want Elisa, we zien hier heel duidelijk dat Elia zegt, doe een wens, Elisa. Want Elia zag, Elisa was getrouw. Hij was vasthoudend en hij hing ervoor. En wat zegt Elisa? Ik wil een dubbel deel van de heis die jij hebt. Een dubbel deel. Dat is veel, hè? Want Elia was heel goed bekend als een sterk profeet. Als iemand die status had. Zijn woorden die gesproken werden waren van de Heer. En hier zegt dan Elia, heel merkwaardig, je hebt iets geweldigs gevraagd. Durven wij vragen? Moesten wij vandaag hier elk zo een blaadje uitdelen en je mag een vraag stellen aan de Heer. Wat zou je vragen? Denk er maar eens diep over na. Prachtig jacht, waar 40 mensen in kunnen. Ik weet niet, ik zeg maar iets. Wat zou je verlangen? 15 jaar aan je leeftijd toegevoegd? Enzovoort. Dat kan, dat zijn allemaal dingen die we kunnen. Dat staat ook in de Bijbel, hè? Een koning die 15 jaar bijkrijgt. Wauw. En ik zeg altijd, ik ben ook al van leeftijd, maar ik zeg altijd, oud is iemand die 15 jaar ouder is dan ik. Dat is oud zijn. Maar ik blijf het aanhouden. Maar het komt erop aan dat we dus durven vragen te stellen aan de Heer. Wat zou uw wens zijn? Wat zou mijn wens zijn? Denk daar maar eens diep over na. Heer, wat zou voor mij het allerkostbaarste zijn? En ik vraag het aan u. Je mag dat doen. De Heer vraagt dat we dus trouwe dienaren en dienaressen zijn van de Heer. En Elisa, hij deed dus die vurige wens. Ik wenste wel dat het een dubbel deel van uw geest op mij mocht zijn. Waarom vroeg Elisa dat? Hij wist, hij kwam in de plaats van Elia. En om zijn taak te kunnen volbrengen, had hij dat nodig. Want later zien wij wat Elisa allemaal doorgemaakt heeft. Wat hij allemaal gedaan heeft. En hij had dat dubbel deel nodig om de taak te volbrengen hier of op deze aarde. Is dat een verlangen van u en mij? Dat we onze taak kunnen volbrengen hier op aarde? Waar de Heer ons toe geroepen heeft? Dat is belangrijk. Moesten we aan een ieder van ons vragen, wat is de bedoeling van de Heer met jouw leven? Moeten we het antwoord schuldig blijven? Of kunnen wij daar volmondig op antwoord geven? Het is Bijbels. Wat ik nu zeg is niet onbijbels, maar is heel Bijbels. Wat is de bedoeling van de Heer met u en mijn leven? Dus Elisa, hij vraagt om wijsheid. Hij vraagt om dat dubbele deel. Er staat nog een gedeelte in de Bijbel, de 5 wijze maagden en de 5 dwaze maagden. Die 5 wijzen kregen reserve, wilden reserve meedragen. En het is dus heel belangrijk dat wij ons oefenen in de Heer. Oefen u in de godsvrucht. Dat is druppel per druppel. Elke dag komt erbij. Dat is een druppel in die oliekruik. Maar elke dag komt erbij. Zodanig dat we ook een reserve opbouwen. Want het gaat niet alleen om te overleven bij manier van spreken, maar het komt erop aan dat we ook reserve gaan meedragen. En ik heb dat al wel eens verteld toen ik in Zuid-Frankrijk was. Dus die gids die ons rondleidde in de Aven Armand. Daar kan de kathedraal van de Notre-Dame in dat enorme, die enorme hal ondergronds. En daar stond een stalagmiet. Ik weet nooit of het stalagtiet of stalagmiet is. Maar in ieder geval zo'n klein ding. En die gids die vroeg aan ons, hoeveel weegt dat? Sommigen zeiden, ja, 300 kilo. Anderen dachten, we gaan een beetje overdrijven, 500 kilo. Maar dat kleine ding woog meer dan een ton. En hoe kwam dat? Dat was omdat dat druppelsgewijs was dat gegroeid. En werd stevig, werd een zuil. En God wil dat we stevige zuilen worden in het huis van de Heer. Die kunnen dragen, die stevig zijn. En dat gaat druppel per druppel. Dat hoeft niet spectaculair te zijn. Vandaag de dag merk je dat veel. Het moet allemaal heel spectaculair zijn. Met heel veel geluid en met van alles en nog wat. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat we solide in Christus zijn. Dat we stevig staan in Hem. Want de Bijbel zegt ook, om uw taak geheel vervuld hebbende te kunnen standhouden tegen de verleidingen, tegen alles wat op ons afkomt. Standhouden. Terugvechten. Het gaat niet alleen over standhouden, maar in bezit nemen. Er waren in de Bijbel, was er een oude man, die moest nog in bezit nemen. Kennen we hem? Caleb. Hij was al heel oud, maar hij moest nog in bezit nemen. En ik denk dat daar geen leeftijd op staat. Als God een plan geeft, als God een doel geeft, hoe oud of hoe jong we ook zijn, God legt het in u en mij. En het kan ook uitgevoerd worden. En wat zien wij? Elisa, hij zag het gebeuren. Hij zag Elia ten hemel varen. Halleluja. Verlangen wij naar de heerlijkheid van God te zien? Dit gedeelte, we zouden daar nog zoveel kunnen over vertellen, maar dit gedeelte spreekt ook van opname. Elia, hij kwam van gelijk met de grond, ging naar de Karmel, ging dan naar de Horeb en ging dan naar de hemel. Hij werd opgenomen, ging steeds hoger. En dat is ook de bedoeling van u en mijn leven. De bedoeling van de Heer met u en mijn leven. Dat is dat we steeds hoger gaan. In zijn kracht, niet in eigen kracht. Moeten we niet aan beginnen. Maar in zijn kracht zijn wij meer dan overwinnaars. Dus geloof is zich eraan houden, zich erdoor laten beheersen, zich met zijn hele bestaan erop verlaten. Dat is geloven. Ik wil eindigen met dit te zeggen. Geloven wij dat de Heer ons zal opnemen? Geloven wij dat? Laten we een dubbel deel van de Heer vragen om in die verwachting te staan. Om Hem te verwachten. Want de tijden, broers en zussen, De tijden zijn ernaar. Als wij zien wat er gebeurt in Israël. Dat is de barometer van alles wat er aan het gebeuren is. Dat is de barometer. Ik zal er veel kunnen over vertellen. Dat is de barometer. En we hebben nog weinig tijd. En Jezus zegt, werkt terwijl het nog dag is. Want de nacht komt waarin niemand werken zal. En wat zien wij nu gebeuren? De staat begint steeds meer te vertellen wat wij nog mogen vertellen aan de mensen. Wist u dat? De staat begint zich te moeien met de principes van het koninkrijk. En gaan zeggen wat wij nog mogen zeggen en niet meer mogen zeggen. En het wordt steeds erger. Ik zou voorbeelden kunnen noemen van mensen die nu gevangen zitten, omdat ze de Bijbelse principes voorop stellen. Bijbelse principes, heel belangrijk. We krijgen de tijd van de Heer. En het is echt een oproep, een dubbel deel te vragen. Durven we dat te vragen aan de Heer? De Heer zegt in Johannes 11, geloof ik, vers 40. Indien hij gelooft, zult gij de heerlijkheid Gods zien. Zien we er naar uit? Dat de Heer werkt, dat Hij werkt, dat Hij nog veel mensen bij Hem zal brengen, door ons getuigenis, en dat uiteindelijk, dat we het eindstation bereiken, of het einddoel, is mee met de Heer. Amen. God zegene zijn woord.